deze avond. Het is een beetje een moeilijk thema. Baader-Meinhof, het is een beetje achterhaald in zekere zin natuurlijk. Want er is veel over geschreven en er is ook veel over gedacht. En er zijn veel discussies over geweest. Er zijn behoorlijk wat geschriften geweest. Onder andere door Heinrich Böll en... zelfs Meinhof zelf heeft de discussie behoorlijk aangewakkerd ten aanzien van waar gaat het nu in principe over, over macht en het geweldloze. En wanneer pas je dus een macht toe en wanneer, hoe ziet die macht eruit, is dat... Ja, hij kan het beter verwoorden. Waar het vanavond over gaat, dat is mijn verhaaltje, is in hoeverre repressie agressie oproept. Wat moet je doen als je meer dan op je tenen wordt getrapt? Schelden, een geluidsbeweging te berde brengen om zogenaamd met je onbehouwen gedrag in de boeien gesloten te worden en wordt afgevoerd door een politiebusje. Tam, tam, tam. Aan jou het woord, Frits. Ik vind dat jij het eigenlijk veel toepasselijker kan zeggen.
Nou, dat weet ik nog niet zo net. Want de oorspronkelijke idee van deze avond was persoonlijke verhalen uit de Duitse herfst. Nou ben ik toevallig, of misschien was het ook wel niet helemaal toevallig, was ik in Duitsland samen met Tini. Tijdens de Duitse herfst, niet als activist of raf sympathisant, maar we kijken daar op terug als op onze hippieperiode, een beetje rondhangen en een beetje werken en zo, veel drinken. Toevallig speelde zich dat af in de Duitse herfst, dus ons verhaal. Het is, de tekst van Tini is uit 1977, afgewisseld met de geheugenflitsen uit 1997, hè? Dus dat zit 20 jaar tussen. En het is al een stuk minder politiek verhaal dan Henk net vertelde, want in die tijd waren we toch nog een beetje, zeg maar, wat je tegenwoordig een bierpunker zou noemen, maar wij waren dan meer wijnpunkers. Het verhaal heet Der Haan is dood en als ik zeg dagboek, dan is het de tekst van Tini. Als ik zeg geheugenflits, dan is het tekst van mij. En de intro staat nog niks bij. De haan is dood. Duitsland deugt niet. Duitsers deugen niet. En Duits deugt al helemaal niet. Als ze je opa al niet hebben vermoord, hebben ze op zijn minst een fiets gejat. Duitsland wordt geregeerd door oude nazi's die zomers volgevreten hordes westwaarts sturen om strand en duin te ondermijnen. Maar Duitsland is mooi wel het rijkste land van Europa. En we zijn getipt dat er veel geld te verdienen is. Bijvoorbeeld met druivenpluk. Herbsten heet dat, omdat je druiven nou eenmaal in de herfst plukt. Het is najaar 1977 en ons vastbesloten plan is om die rijke Duitsers een poot uit te draaien. En met het behaalde voordeel, we zouden er immers behoorlijk de kantjes aflopen, een zonovergoten winter zorgeloos in Griekenland door te brengen. Zijn ze toch nog ergens goed voor. Dagboek, dinsdag 20 september. 11:15 op weg naar Duitsland. Aangehouden aan de Duitse grens. Werden met steenguns opgewacht. Alles en iedereen werd bekeken. We moesten zelfs ons geld laten zien. De auto werd niet goed bevonden en we werden van de Duitse fuckers naar de Nederlandse fuckers gestuurd. Waar wij in de auto weer doorgelicht werden. Moesten toen op de technische dienst wachten in het restaurant, alwaar dit geschreven werd in een ontzettend agressieve stemming. Ik kan geen uniform meer zien, vuile fuckers. Duimen maar en hopen. Vergeefs, de auto is in beslag genomen. Geen auto, dan maar liften. Fuck, fuck, fuck. Geheugenflits. We krijgen een lift van een jonge Duitser met een baard en een lelijke eend. Hij is somber over de situatie. Overal politie. Er zijn gewonden gevallen, of misschien zelfs wel doden, dat wist hij niet precies, bij een politiecontrole op de autobaan. Een chauffeur had onverhoeds naar zijn binnenzak gegrepen, waar hij net als iedereen zijn autopapieren draagt. Maar een agent was hier zo van geschrokken dat hij per ongeluk had geschoten. De agent scheen nogal overstuurd te zijn van dit gebeuren. Dat knopen we in onze oren. Nooit snel je papieren trekken. Alsof het zo moet zijn, stuiten we een paar kilometer verder op een wegversperring. We zijn niet verdacht genoeg, we mogen doorrijden. Dagboek, woensdag 21 september. Hij heeft ons helemaal naar Giessen gereden, wat ongeveer 3 uur verder ligt, door bergen en dalen. Duitsland is wel heel erg mooi, op het Ruhrgebied na. We zijn afgezet op een station, konden we verder naar Weiningen. Hij was er wel eens geweest met de wijnfeesten. Er ging geen bus meer, dus hebben we maar een taxi genomen naar een camping. Kostte 24 mark en ik mocht niet eens een sigaretje roken in die taxi. Geheugenflits. Unsere schönes Deutschland staat er op de folder. Ernaast een Duits vlaggetje en een foto van een man met een bril. Verder een uitzonderlijk mooi plaatje van een wijs eikenbos dat dapper tegen de berg opgroeit om uiteindelijk over te gaan in dennen en spar. Het glimmende drukwerk is ons toegeschoven door een Norse campingbaas waar we zojuist een paar vierkante meter gras hebben gehuurd om de nacht op door te brengen. Hij heeft er een hele stapel van. Als we ons luchtig verblijf hebben opgezet, een bezigheid waarin we in die tijd een grote handigheid hebben ontwikkeld, besluiten we de folder, die we in goed vertrouwen als toeristische propaganda hadden geaccepteerd, eens nader te bekijken. Breedsprakig doet het geschrift uit de doeken hoe de CDU het Vijfde Rijk voor zich ziet. De man op de foto blijkt Helmut Kohl. Dagboek, maandag 26 september. Kamperen is er niet meer bij, want we hebben een hele grote oude watermolen ter beschikking gekregen. Frits en ik hebben een kamer met balkon. Te gek hoor, een echt piepje langkoushuis met geiten en kippen erachter. We wonen er nu met z'n 17e. Donderdag 29 september. Het hele dorp praat over ons. Ze denken zeker dat we slaaier op zolder hebben verstopt. We zijn hier echt de talk of the town. Zaterdag 2 oktober. Gisteravond naar de Heimatsavond in St. Martin geweest. Het was hartstikke leuk. Er was een jodel-echtpaar, een folkloristische dansgroep en een koor. Daarna dansen. De meeste Duitsers waren erg aardig en vonden het allemaal heel leuk. Maar er waren ook een paar hele akelige nazi-Duitsers. Die hebben we maar vergeten. We werden steeds dronkener en we hebben veel plezier gemaakt. Geheugenplits. Flits. De hoeveelheid geweien en andere trofeeën aan de muur laat geen enkele twijfel. Deze man is jager. Hij is ook onze baas. Het is feieravond en we worden gefeteerd op wijn, schnaps en verhalen. De zegeningen van de jacht. Anders was de wildstand reeds lang wegens inteelt drastisch teruggelopen, als er sowieso al iets van over was. Om te overleven moet de soort zuiver en gezond zijn. En het is het voorrecht van de jagerman de natuur een eindje op de goede weg te helpen. Oprecht bezorgd over de slechte naam van zijn geliefde vaderland in de wereld, verontschuldigt hij zich. Das mit den Juden waren ein Fehler. Maar, voegt hij met alcoholische overtuiging aan toe, 6 miljoen kunnen het nooit geweest zijn. Zoveel Juden had het überhaupt niet gegeven. Hooguit 600.000. Het afschuwelijkste wordt teruggebracht tot een decimale fout. Eens zal de tijd komen dat de Duitsers zich niet langer laten ringeloren. Het moest maar eens uit zijn. Duitsers zijn vriendelijke, hardwerkende en vooral gastvrije mensen. Hij zelf was daarvan immers het levende bewijs. Hij heeft ons werk gegeven en onderdak. Beneveld als we zijn, kunnen we dit slechts beamen. En zien nog net hoe zijn 20 jaar jongere vrouw en de jonge voorman in het aangrenzende vertrek tegen elkaar aanleunen. Brief van Nick uit Arnhem, maandag 17 oktober. The news from Germany is getting hotter and hotter. I've heard that the pilot of that plane has been shot after refusing to fly the plane any further and that they're going to blow up the whole works this afternoon if their demands aren't met. It's pretty heavy though, isn't it? But I reckon the German government has a lot to answer for now, even in this early stage. Anyway, enough of this crap. How is the weather up there? Dagboek, dinsdag 18 oktober. Andreas Bader heeft zelfmoord gepleegd. Tenminste, dat zeggen ze. 3 anderen ook. De terroristen die het vliegtuig gekaapt hebben, zijn ook dood. Dagboek, woensdag 19 oktober. Vandaag gezegd dat ze Slayer wel zullen vermoorden, omdat Bader en de anderen vermoord zijn. Nu, mijn baas was het er helemaal niet mee eens. Het nieuws had gezegd zelfmoord. En wat het nieuws zegt, is waar. Dagboek, donderdag 20 oktober. Slayer is dood, ik had het al gezegd. Achter zijn oor geschoten en in de kofferruimte in een Audi in de Elzas gevonden. Vandaag klaar bij Ernst. Na het werk kregen we koffie en koek. Na 3 weken 228 mark en 50 pfennig overgehouden.
Ja, rustig op.
Het was heel plezierig. En of we nog maar eens langs wilden komen. Geheugenflits. De haan is dood, de haan is dood, zingen we ter gelegenheid van het beëindigen van het tragische bestaan van Hans-Martin Schleyer, 's morgens tijdens het werk in de wijngaard. De haan is dood, kokorie kokora. De baas, een kromgewerkte man van in de 70, vindt het allemaal wel best. Neem nou een hoed, zei hij dan. Die hoed kostte de ene week 20 mark. Een week later kostte diezelfde hoed ineens 200 mark. Nog een week later moest je 2000 mark betalen voor een hoed. En toen kwam Hitler en die zei dat hij er een einde aan zou maken. En dat een hoed weer gewoon 20 mark zou kosten. En dat was ook zo. Toen Hitler eenmaal de baas was, werden de hoeden weer betaalbaar. Zelf was hij de hele oorlog zijn dorp niet uit geweest. Iets vaags met broederdienst. Dagboek, vrijdag 21 oktober. Heel Duitsland zat op zijn kop, op zoek naar de terroristen. We hebben een papier gekregen, iedereen trouwens, waar de terroristen met kentekenen op staan. Iedereen moet helpen zoeken, als wij maar geen last krijgen. Geheugenflits. Sylvia heeft de portretten van de RAF-leden een prominente plaats gegeven in de gemeenschappelijke woonkamer van de molen. Boven de schouw prikt ze de foto's die ze uit de krant heeft geknipt met darts op het behang en versiert het geheel met bloemen uit de tuin. Tijdens de gemeenschappelijke praat-, eet- en drinksessies worden de gebeurtenissen en alles wat er in de verste verte mee te maken heeft, driftig besproken, evenals andere zaken die er maar heel weinig mee samenhangen. En sommigen van ons verklaren zich openlijk fan van bepaalde RAF-leden. Mijn voorkeur gaat uit naar Angelica Speitel. Dagboek, zaterdag 22 oktober. Na de arbeid veel koffie en wijn gedronken en veel koek gegeten. 'S avonds zijn Frits en ik naar de Wirtschaft gegaan, alwaar we wijn gedronken hebben en een heel naar mannetje met een hond hebben ontmoet. Hij heette ook nog Rudolf Hess. De vrijgezel was er ook. Hij heeft ons een fles wijn gegeven en ons toen uitgenodigd om nog wat wijn te drinken en televisie te kijken. Ik heb een film gezien terwijl Frits en Werner lagen te snurken. Zondag 23 oktober. Wakker gemaakt door een politieman die onze paspoorten moest zien in verband met de terroristen. Een aardige man die alleen maar een routineonderzoek moest maken, zei hij. Verder een leuke dag gehad. In Edekopen gesolliciteerd. Geen werk. Geheugenflits. De oudere stille was komen lopen. Eenmaal binnen wees hij op de gelauwerde RAF-portretten aan de muur en zei: ik kom voor die daar. Maar wees gerust, ik weet wel dat jullie het niet zijn. Desondanks wilde hij graag onze paspoorten zien. Dat vonden we toch niet erg? En trouwens, hij wist toch wel precies waar we gisteren uithingen. Waar de Nederlanders niet bij de plaatselijke voetbalclub wezen kijken? Nou dan. Plotseling beseften we waarom er al de hele week een groep met AGFA-klakcamera's gewapende jongetjes van een jaar of 10 rond de molen sloop. De Duitse democratie werd hier verdedigd door een legertje jochies onder het commando van de plaatselijke veldwachter. Dagboek, donderdag 27 oktober. De mensen uit Amsterdam laten niets van zich horen. We hebben tot 8 uur op telefoon gewacht. Niks hoor. Vrijdag 28 oktober. Weer tot 8 uur gewacht op telefoon. De klootzakken hebben geen van allen gebeld. Misschien is er wat mis met de post. Zaterdag 29 oktober. Lang uitgeslapen. Toen boodschappen gedaan en gaan kijken of er post voor me was bij de Ernst. Geen post, er is vast iets mis. Volgens mij houden ze alles vast wat naar Nederland gaat. Kutland, ik wil hier weg. Al dat gedoe met die terroristen is zo erg nog niet. Maar wij hebben veel nadeel van. Ze denken allemaal dat wij ook terroristen zijn. Vrijdag 11 november. Vandaag appelen geplukt. Heel leuk, in de bomen klimmen en voorzichtig als eieren de appels in de kist leggen. Na het werk zijn we naar café Daheim gegaan, waar ik het nieuws heb gezien op televisie. Er zijn vandaag in Amsterdam 2 RAF-leden gepakt, vlakbij mijn moeder om de hoek in de flat op de Baden-Powellweg. Het zijn de tv-ster Wakkernagel en Ene Schneider. Ze waren alle 2 gewond geworden door het schieten van de Amsterdamse politie. 21 november, brief van moeder. Nee, Tini, van die schietpartij hebben we niks gehoord. Ze woont hier al een jaar. Hoe bestaat het, hè? Het is te hopen dat ze er nu weer heel wat pakken. Weg met die bende. Er is al genoeg narigheid op de wereld. Straks trekt de loterij. Zal er weer niks wezen.
Bedankt, Frits.
En Tini.
En Tini. Ja.
Oh, ja,
dit is het dagboek in kwestie en de brieven.
Dus niet... Nou, het is nogal een epistel. Als er reacties zijn van mensen die zeggen van, ik wil gewoon iets over dit verhaal vertellen of associëren. Het is de bedoeling voor deze avond. Wat dat betreft, ik geef het woord aan Aya.
Nou, ik vind Frits' verhaal een prachtig tijdsbeeld geven. Het is het laat de ontwikkeling zien van iets wat in het eerste instantie sluimert en wat nog half lacherig tot je komt. En met alle vooroordelen van, naar Duitsland toe op een rijtje. En langzaam maar zeker wordt het ingevuld of zo. De Baader-Meinhof groep, die had bij mij via een omweg, kwam ik daar eigenlijk zelf op. De eerste keer, in de jaren 60 werd Amsterdam overspoeld door hippies. En ik nam af en toe die mensen mee naar huis. En een van die mensen, dat was ene John, en in Van Gennep, de boekwinkel, kocht hij toen een boek van Che Guevara. Had ik nog nooit van gehoord. In ieder geval, hij was er ontzettend mee bezig. En ik zag die kop steeds vaker. Dat had iets van een soort popidool, want ik leefde in een Beatle-wereld. Dus ik zag ineens een soort revolutionair, maar ook als een soort popfiguur. He, het beroemde beeld van die Che Guevara met zijn lange haren. Tegelijkertijd was half Nederland aan het dienst weigeren, want het ging dan ook heel makkelijk. Maar ik voelde mezelf geen pacifist, dus ik had daar problemen mee om zomaar dienst te gaan weigeren, om pacifistische redenen. Ik had ook geen zin om me af te laten keuren, dus ik ben gewoon in dienst gegaan. En na verloop van tijd heb ik besloten niet meer te gaan schieten en zo. Ik heb een heel raar dienstverleden, maar het was erg gekleurd door onder andere die Baader-Meinhof-beweging en het idee terrorisme. Ik dacht, nou, ik ga in ieder geval leren schieten voor het geval dat. Ja. Maar in diezelfde tijd had je opleidingskampen voor terroristen in Palestina en mensen met Palestijnen sjaaltjes open. In eerste instantie allemaal nog leuk gefriet, maar het werd wel steeds heftiger. Langzaam maar zeker begon mijn interesse te groeien in het hele gebeuren. En ik heb toen besloten ook om geen terrorist te worden, maar kunstenaar. En ik denk dat dat ook de enige manier is om met dit soort, als er problemen zijn, om daarop te reageren. En het is niet met fysiek geweld, maar door middel van allerlei uitingen die middels woorden en beelden duidelijk gemaakt kunnen worden. Ik zag de film nadat nadat Baader en Meinhof waren vermoord, heb ik toen een soort lied geschreven. Dat gaf toen een soort desperaatheid weer. Ik heb het ook niet goed kunnen benoemen in die dagen. Maar het geeft wel de sfeer weer van een soort onmacht. Het heette de Baader Blues. Ik zou het eigenlijk weer helemaal kunnen herschrijven. In de zee van hulpeloosheid is het land van bloed en waanzin, verschrompeld door zijn eigen onzin en vaderlandse vunzigheid, weer herrezen uit zijn as. Weet je nog hoe goed het vroeger was? Hangt u lekker, vrouw Ulrike? Jammer dat u toen geen kampbeul was, anders had u nu nog kunnen praten over hoe het vroeger was. Some were born to win, some were born to lose, some were even born to die as they played the Baader Blues. Holker Mines is in zijn brood gestikt en Enslin heeft de vloer zien zakken. En na de zelfmoord op Ulrike was iedereen weer uitgefriekt, heeft Che Guevara aan de muur geprikt en de bommen naar Vietnam geschoven. Some were born to win, some were born to lose, some were even born to die as they played the Baader Blues. Je kunt die hele Baader-Meinhof-beweging eigenlijk niet loszien van de Vietnamoorlog, die op dat moment een enorme impact had op Europa. Ik schreef in diezelfde dagen een liedje, There's a Trigger. Dus ook om de tijdsbeeld even. In de Koude Oorlog, rockexplosie, kwijlt het licht naar lucht en krijzend, gillend, stervend in een vlucht naar een bamboehuis van olievaten, laten mensen levens in een zucht naar levend, levend, levend laten. For there's a trigger, there's a trigger, there's a trigger on my steel guitar and there's a rocking, there's a fucking, there's a rock'n'rolling war. Rollend over mitrailleur geratel klinkt Jimi Hendrix als in een klucht van rock'n'roll vuur in de straten dat echoot in in de kogelgaten van mensen half kapot geschoten die met kopers zijn bevrucht. For there's a trigger on my steel guitar and there's a rocking, there's a fucking, there's a rock and rolling war. In de koude oorlog is het koud, de ijskast op een kier, een hete douche per dag, een hoer en een shot heroïne. Als 007 opgedoft met Bob Dylan in mijn kop, drop ik bommen met een knop, een verplichte job in een schone oorlog moordmachine. For there's a trigger on my steel guitar and there's a rocking, there's a fucking, there's a rock and rolling war. Nou ja, op die manier ging ik op die tijd zelf met die materie om. Nee, misschien moet het daarom ook niet herschreven
zeker,
worden.
Zeker.
Daarna kwam er een belangrijke film uit. En natuurlijk ook de tijd dat mensen als Fassbinder heel duidelijk naar voren kwamen met geëngageerdheid die Nederland vreemd was. Ook omdat er natuurlijk in Duitsland aan de ene kant een hele zware culturele traditie is. Denk aan Brecht en de Duitse cabaret-traditie die altijd heel geëngageerd en politiek is geweest. En dat werd in de film min of meer door Fassbinder voortgezet. Die geëngageerdheid tenminste, die typische Duitse, ook hele filosofisch ingestelde benadering van de politiek. Iets waar Nederland vreemd van was. Daarom bleef het toch op de een of andere manier iets wat buiten Nederland gebeurde voor mij ook heel lang. Hè? En heel lang verweven bleef met een soort hippie-probleem en generatieconflict. Terwijl dat generatieconflict, dat was natuurlijk deels waar. Toen kwam voor mij een soort verlossend antwoord in de film Deutschland im Herbst. Een film waar Fassbinder, een van zijn laatste films, ook aan meewerkte. En nog los van de paranoia in Duitsland die daar geschetst werd, zei een van de gevangenen in, ik ben zijn naam vergeten, een van die mensen werd geïnterviewd in de gevangenis en die zei toen, hij gaf een soort verklaring. Hij zegt, in Duitsland heeft er nooit een antifascistische revolutie plaatsgevonden. Dit was hij zegt, de oorlog was gewoon afgelopen omdat Duitsland bezet werd. En hij verklaarde de Baader-Meinhof-beweging als een eerste antifascistische reactie in Duitsland, die er na de oorlog nog nooit was geweest. En daarmee sloeg hij bij mij de spijker op de kop. Toen begreep ik ineens ook wat daar aan de hand was, voor een ander deel weer. De ontwikkeling van dat soort inzichten leidde tot het maken van een schilderij over Kudrun Enslin, een van Yasser Arafat. Die dingen die werden in mijn galerieën, met name omdat dicht bij de synagoge was, door veel Joodse mensen nogal vervelend gevonden en bekritiseerd. Dus dan zie je ook weer dat er bepaalde groepen mensen heel heftig en emotioneel reageren op die dingen. Aan de ene kant heb je natuurlijk de traditie gehad vanuit het culturele. Aan de andere kant heb je de traditie gehad van Karel Liebknecht en Rosa Luxemburg in Duitsland. Mensen die in de Duitse geschiedenis feitelijk de voorlopers waren van wat de Baader-Meinhof-groep aan het doen was. Tegelijkertijd was natuurlijk de Duitse jeugd beïnvloed met dingen waar wij geen weet van hebben. Ik heb hier bijvoorbeeld, mag straks iedereen even inkijken, dat is jaar 2000, geschreven door Goebbels, een week voordat hij zelfmoord pleegde, waarin hij het beeld schetst van een soort verenigd Europa. Tegelijkertijd ook het communisme een plek geeft die tot een oorlog met Amerika gaat leiden vanuit Europa. Ik ben er vrijwel zeker van geweest dat deze mensen ook dit hebben gelezen en ook in het kielzog van die gedachtes tot hun vreemde opvattingen over het in brand steken van warenhuizen en van de hele wereld naar voren gingen brengen. Ik zou misschien bij straks nog een stukje voor willen lezen, de laatste brief van Holger Mainz, maar ik wil het voorlopig even hierbij laten.
Diana? Diana hoor. Ik zal een soort omgevallen boekenkast verhaal gaan houden. Ik kwam Aya onlangs hier op straat tegen en samen in hetzelfde huis gewoond. En hij weet dat dat een huis is met een geschiedenis en wat een aantal bewoners daar zoal is overkomen. Nou wil ik toch alvorens die stukken inderdaad namens de betrokken bewoners of namens voor te lezen in plaats van die bewoners die dat geschreven hebben, wou ik eerst even uit mijn geschiedenisboek, wat ik aan het schrijven ben, een klein stukje voorlezen over de geschiedenis van mijn persoonlijke ervaring met het terrorisme. En dat speelt zich af in de vroege jaren 60. Een klap rolt door het huizenblok en ramen trillen. Mijn ouders verbaasd en stil, want dit klinkt niet naar vuurwerk. Het blijkt een bomaanslag op het Van Heuts monument. Een korte tijd later word ik 's avonds van bed gelicht door mijn moeder en moet mijn jas aan. Ze helpt mij in mijn mouwen en zegt met trillende stem dat er een bom ligt bij het Israëlitisch ziekenhuis om de hoek. Ik moet een das om, tegen de kou, want de ramen zijn opengezet. Ik zit met mijn moeder te kleumen en te bidden dat er geen oorlog komt. Het is een verwarrende tijd. We worden continu opgeschrikt door terroristische aanslagen van groeperingen met merkwaardige namen uit het Midden-Oosten. Volgens mijn moeder zit er een grote macht achter deze groep splinterbewegingen die als doel heeft het ontwrichten van de vrienden van de staat Israël. Het mag niet gebeuren, maar het is niet ondenkbaar dat we weer oorlog krijgen. Er klinken een paar doffe ploffen. Het leger heeft de bom onschadelijk gemaakt. Met een weegevoel dat de oorlog van ver weg hier om de hoek heeft toegeslagen en ik morgen onmiddellijk moet gaan kijken, val ik in slaap. De volgende dag blijkt mijn vriendje, Ivar Fiets, die op de hoek woont, niet alleen uit bed werd gehaald, maar zelfs mee naar huis, uit huis te hebben gemogen. Hij heeft met zijn vader als een van de eerste de plek gezien. Het pijken een paar gebroken takken en met veel verbeelding zie ik in het vuil van de stenen onderpui bij het hek niet meer dan een verschroeid plekje. De bom zelf was volgens Ivar een soort pakje. Ik ben teleurgesteld, want ik hoopte op een grote vliegtuigbom met vinnen uit de grond te zien steken. Dat is overtuigend bewijs en dat lijkt me beter zeker te weten dat het oorlog is, dan altijd maar bang te moeten zijn dat het oorlog zal gaan worden. Even een stukje overslaan. Dat het hier nooit meer oorlog zal worden, wordt mij min of meer beloofd. Wel worden wij nog regelmatig opgeschrikt door bomaanslagen, maar het spijt me inmiddels dat onze ruiten altijd heel blijven. Op het museumplein daarentegen ligt een zilveren kleed van fonkelende glassplinters. Van het glazen KLM-gebouwtje is niet meer dan een laag scherven en een geraamte over. Het zal gewapend glas krijgen. De komende jaren blijven de ambassades rond het plein het doelwit van bommen. Ik wen aan het idee en geniet van de vredige, spreek uit vredige, jaren 60. Dat gaat er nog een tijd lang zo door, want wat heb je ervan als je in de buurt van de ambassades woont. En, maar dat heeft mij dus als kind heeft mij een beeld gevormd over ja, hoe dat precies eraan toe gaat. Op een of andere manier heeft mij dat heeft dat een bepaalde invloed op mijn denken gehad. Vervolgens kom ik dan op een gegeven moment in de punktijd terecht, in 1977, in dat kraakpand waar Aja en ik ook samen gewoond hebben. En die, daar vind ik een boel inspiratie om met vrienden te spelen. We zijn allemaal ja, echt aan het eind van onze tienertijd en we spelen, omdat het heftig is, het amateur-terroristje. We doen de dingen die we in onze jeugd hebben gezien na. Met, bijvoorbeeld met een plastic machinegeweer, geblinddoekt onder vuur, op het balkon staan tijdens het spitsverkeer om Indonesische ambassade na te spelen. De amateurterroristen hadden een speciale afdeling, dat was de Rote Kindergarten, waar ik de juf was. Dat waren we dus lekker mee bezig en we waren raffer dan raf. En ik heb hier een heel oud koekhandje, de Nederlandse punkbijbel, en het staat werkelijk boordevol met raf. En ik wil nu even overgaan dan naar het verslag van een onderduik van een van de koekrandmedewerkers die tijdelijk uitweek naar Duitsland. We hebben Frits er straks er ook over gehoord en dit verhaal onderschrijft dat. Even kijken of er genoeg licht is. Oké, okay, gaat het huis uit. Even kijken. Hij krijgt een lift van een man. Dat sla ik even over en dan vertel ik wat er gaat gebeuren. Hij krijgt een lift van een man en die man die wil hem per se afzetten bij de jeugdherberg. En ondertussen vraagt hij hem wat hij van de RAF vindt enzovoorts. Hoe Nederlanders denken over de Duitse politiek enzovoorts. Oké. In de jeugdherberg zet ik me naast twee Israëliërs om een brief te schrijven. Puur toeval, maar dan gaan we weer. In de jeugdherberg zet ik me naast twee Israëliërs om een brief te schrijven aan mij dus. Plotseling was ik omgeven door zes jeugdige rechercheurs die me met hun criminaalpolizeikaart onder mijn neus duwden. Aufstehen, Ausweis. Geschrokken stak ik mijn handen omhoog en liet me fouilleren. Een poging om mijn gewaas in de asbak uit te drukken werd verijdeld door een agent die zijn pistool met een klik reeds op scherp stelde. Omgeven door de criminele politie, dat is een germanisme, meldt hij daarbij, moet ik mijn bagage in de slaapzaal laten zien. Met mijn handen omhoog werd ik tegen een stapelbed gezet, terwijl ze mijn tas omkeerden. Mijn paraplu en viltstiften werden grondig onderzocht en ook mijn laarzen moesten eraan geloven. Onafgewend bleef de blik van een hoofdagent op mij gericht. Hij vroeg me in het licht te kijken en mijn contactlenzen uit te nemen, hetgeen ik weigerde. Mijn haar moest ik achterover kammen, terwijl hij mij vergeleek met foto's en mompelde: "Er is team, er is team." Geen vergissing mogelijk, ik was hem. Beelden van isolatiecellen en scheermesjes doemden voor mijn geestesoog. En ik werd doodnerveus, wat me alleen maar verdachter maakte. Ze probeerden me te verhoren om achter mijn reisdoel te komen. Heidelberg liet ik me ontglippen om een vriendin te bezoeken. Maar haar naam wist ik gelukkig te verzwijgen, wat me nog verdachter maakte. Maar Helga wilde ik niet in moeilijkheden brengen. Op het hoofdbureau werd gebeld en er werd overlegd hoe lang ik vastgehouden kon worden. Met gebalde vuisten hield ik me onder controle. Er werd me gevraagd hoe het kon dat ik zo goed Duits sprak. Op school geleerd, wachtend op een telefoontje met instructies van het hoofdbureau probeerde ik de agenten te verhoren. Ik wilde weten of ze mijn swingende tocht door het stadscentrum, waar hij het een en ander had gegraffitied, hadden gevolgd. Het bleek dat de Mercedes-driver die me in de herberg had afgeleverd de politie had gebeld. Jammer voor hem dat ik onschuldig was, anders had hij 800.000 mark beloning gehad. Ik moest mee naar het hoofdbureau, want ik kon hem zijn. In de groene politiewagen vertelde ik een onnozel uitziende agent die me bewaakte dat als de politiemacht zo groot wordt dat ik geen vrijheid meer heb, ik inderdaad met bommen zal gaan gooien. Günther die Boele. Günther die Boele, dat was een van zijn pseudoniemen, want dat had hij op een eerdere reis in Duitsland een keer uit een straat horen schallen. Günther die Boele, en dat leek hem een mooi pseudoniem. Op het hoofdbureau pafte ik de ene gauloise naar de andere tot er een vrouw met een vingerafdrukkenset binnenkwam en aantoonde dat ik niet de gezochte was. Bedeesd bood een agent zijn verontschuldigingen aan en terwijl ze me naar de jeugdherberg terugbrachten, verzocht ik hun toch alsjeblieft menselijk te blijven bij hun mensenjacht. De volgende ochtend stond ik om 2 uur te liften bij de oprit naar Frankfurt. De eerste auto die stopte was een groene politiewagen die mijn paspoort kwam te controleren met gegevens van het hoofdbureau. Toen ik net aan de trein terug naar Amsterdam begon te denken, kreeg ik eindelijk een lift van een makelaar die onverstoorbaar bleef doortelefoneren over de verkoop van huizen. 'S middags werd ik door een Amerikaanse militair afgezet op een parkeerplaats voorbij Frankfurt, waar alleen maar een toilet was en dus weinig verkeer. Kleumend van de kou vroeg ik de geparkeerde om een lift en probeerde zowel de in- als uitrit zonder succes. Wederom verscheen er politie en bij de controle van mijn paspoort ontstond hilariteit toen ik als beroep werkloos opgaf en daaraan toevoegde dat ik er toch alles aan gedaan had wat mijn vader van mij verlangde. Ik wilde ze duidelijk maken dat het hele systeem op een verkeerde prestaties gebaseerd is en dat alle diploma's in deze crisistijd tot pleepapier geïnfleerd zijn. No future. Ik kon er ook niets aan doen dat ik geen trein kon pakken. Een uur later ging het heel anders toe. 3 politiewagens stopten voor me en onmiddellijk werd ik omsingeld door rechercheurs met stenguns in de hand. Uitdagend, smakkend op kauwgom, probeerden ze me bang te maken met hun wapens. Es kan ihm sein, riep een agent met foto's in de hand vanuit een auto. Om schijnbewegingen zoveel mogelijk te vermijden, zij schieten als eerste, opende ik voorzichtig mijn jas om mijn paspoort uit mijn binnenzak te halen, terwijl een agent me begon te fouilleren. Ook mijn tas werd doorzocht. Door de mobielefoon hoorde ik een agent. Dat het al de zoveelste keer was dat ik werd aangehouden. Waanzin, zei ik. En het allemaal voor 10 mensen die jullie zoeken? Pas maar op, zijn agent, anders wordt het in Nederland ook zo. Na een uur kleumen en vergeefs bedelen om een lift bij bange mensen, begreep ik dat mijn gelijkenis met een der RAF-leden te groot was om meegenomen te worden. En smeekte ik automobilisten beneden te nemen naar het dichtstbijzijnde station. Toen ik wat later in de wachtkamer plaatsnam naast een plakkaat van de gezochte terroristen, zette ik mijn zonnebril op om verdere misverstanden te voorkomen. De jacht op kleurlingen is uitgebreid met die op blondharigen. Ik ben hem. Ik heb het niet gewoest. Scheiße. En ja, het rare is dat hij daarna thuisgekomen, want het was een hele wonderlijke mode, een beetje easy tune-achtig, broeken met wijde pijpen, half lang haar, een bromsnor snorren bij jonge mannen en van die leren jassen met knopen, een kunstbont kraag en daaroverheen van die puntige blouses. En nou ja, hij had dus meteen besloten dat de hele outfit moet anders, die snor moet eraf, dat haar moet kort. Maar vervolgens stond er in de krant een foto en wat kwam onder dat haar en die snor van het gezochte raflid vandaan? Precies hetzelfde gezicht opnieuw. Nou, Duitsland is dus vele jaren gemeden. Degene die dit heeft moeten meemaken is dol op Chinees eten en zijn dubbelganger is tijdens het eten van een Chinese maaltijd ergens in Duitsland dood geschoten. En ja, daarna kon er weer door Duitsland gereisd worden en kon daar ook rustig Chinees gegeten worden.
Wil ik een opmerking maken? De helft de weg van Arnhem naar Oberhausen.
Ja.
En wat dat betreft weet onze trek, die weet meer van. Ik zou direct het woord aan hem willen geven. Mm-hmm. Omdat het,
ik zou dat een heel goed plan vinden. En dan wil ik daarna, als daar nog behoefte aan is, wel vertellen over het raflid wat dan in het Zebrahuis zelf zat. Dat is eigenlijk net zo'n avontuur. En, ook dat uit archieven. Maar Oli, vertel het eens. Ja.
Ja?